Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 114 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Alles goed?
Ja, met u?
Ja, heel goed.
Heel goed. We hebben een intense einde van vorige week en weekend gehad samen, weer al.
Ja, maar wel leuk. Ik bedoel...
Superleuk.
Het is gewoon, we hebben eindelijk terug een sociaal leven en we are living our best life. Het is zomer, het zijn de festivals.
En we hebben zowat alles gedaan de afgelopen weken. In die mate dat mensen mij echt op den duur op mijn Instagram-verhaal waren aan het reageren van ça va mij u? Ik bedoel, is uw emmer niet vol? En ik ben zo, nee, ik ben alle schade van de afgelopen jaren aan het inhalen.
Maar je hebt zelfs tegen mij gezegd, ik denk dat ik een burn-out ga krijgen van te veel leuke
plezier,
dingen doen.
Te veel plezier. Nee, dat is waar. Ik ben met mijn familie naar Bruce Springsteen geweest op TV Classic. Was superleuk. We zijn samen naar... De showcase van Pommelien Thijs geweest.
Ja, met mij, niet met uw ouders.
Nee, niet met mijn ouders. They would never. Maar Pommelien proficiat met je album. Ja. Staan goede schijven op, ben ik al goed opgegaan. De Roma was een sauna, wel?
Ja, amai. Voor iedereen die daar was, hoe op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zweet zijn jullie verloren?
Wij dood. Oneindig.
Oneindig, ja.
En ik snap je, ik zat dan op die goede stroom. Dat was donderdagavond, Pommelien. Vrijdag ben ik naar Grensrock gegaan, want iemand van ons team, Jason, die speelde daar met zijn metalband. Ik was nog naar een metalconcert geweest. Het was het laatste optreden, dus ik dacht, ik ga die jongen een hart onder de riem steken. Er was vuurwerk, er was vuur. Het was...
Jij stuurde het mij en ik zo... Oh, dat is precies wat Metallica vibes of zo.
Ja, aiming high. Nee, dus dat was heel tof. Volgende dag Welly naar Harry Styles. The Man, the Legend.
Wat was dat?
Ik ga gewoon direct zelf mijn eigen fout toegeven. Dus een kwartier voor het concert begint, zeg ik tegen Silke. Weet je, Harry, ik voelde je zo hard. Love his vibe, maar ik voel me daar seksueel niet tot aangetrokken. Die man was...
En ik zo... Meid, je weet echt niet wat je aan het zeggen bent.
En ik zo, jawel. Hij was 1 minuut op het podium en ik zei, ik neem alles terug. Wat een show.
Ja, was ook heel leuk. Ja, gewoon dat gevoel van op een festival te zijn, de zon schijnt, je bent met vrienden. Ja, ik leef voor dit soort dingen, voor de zomer. Oké, het is pokkenwarm, daar hebben we het vorige keer al uitgebreid over gehad. Maar ik neem het er wel bij. Je kunt eindelijk terug buiten zijn, gewoon. Ja.
We hadden vorige keer ook eens gevraagd van wat doen jullie tijdens jullie weekend? Jullie hebben daar massaal op gereageerd. Mijn conclusie is vooral, wij zouden allemaal supergoeie vrienden zijn. Jullie weekends zagen er allemaal heel leuk uit. Ik heb er eentje uitgehaald, omdat dit wel echt een hilarische conversatie was. Wij kregen volgend bericht van Lena. Mijn weekend. Ik ben 40 weken zwanger. Ik ging de aflevering sparen. Maar de baby houdt het te lang vol. Ik ben 3 dagen over tijd en met deze temperatuur heb ik het opgegeven. Dus ik ga toch maar luisteren. Dus wij sturen heel veel succes. Merci. Hoeveel ik nog moet puffen en zweten tijdens de bevalling, ik heb geen idee, want ik zit nu al aan een maximum. Dus wij denken, sterkte meid. En dan kwam er een update. Halverwege de aflevering, toch moeten stoppen met luisteren. Ik kon niet aandachtig meer volgen, want mijn weeën waren begonnen. En die werden intenser en intenser. De middag erop ben ik bevallen. Oh. Voilà, dus dat doen jullie ook tijdens het weekend. Hilarisch.
Ja, leuk dat wij daar dan toch op een of andere rare manier ook onderdeel van.
Ik maak me wel zorgen over de baby die dan onze stemmen heeft gehoord als eerste.
Ja, er zijn veel baby's die al van in de buik eigenlijk al mee zijn met wie dat wij zijn.
Misschien moeten we binnenkort korting op therapie beginnen geven voor al die kinderen die met ons geboren worden.
Dat gaat nodig zijn.
Silke, oké, ik ben dit verhaal al super lang aan het opsparen.
Ja, je bent echt aan het hypen al de hele week.
Ja, dus,
week,
nu, gaat dus... Nu gaat het tegenvallen. Nee, ik heb nog eens een heel grappig verhaal met mijn familie meegemaakt. En ik dacht,
Het werd tijd.
Het was al wat saai aan het worden in mijn gezin. Nee, en ik dacht, ik ga me sparen voor op de podcast. Dus we hebben een familie WhatsApp-groep waar mijn hele hilarische familie in zit. En eens komt er een foto binnen.
Mm-hmm.
Van gestuurd door mijn papa. Ik toon even de foto aan jou, zodat je mee bent. Deze jongen is binnengevlogen. Wat moet ik doen? Dus op de foto ziet u op de keuken van mijn ouders een gele parkiet zitten.
Prachtig.
Leuk beestje. En zoals jullie misschien weten, mijn papa is recent op pensioen gegaan. Dus die man is thuis. En die man is ook een zeer...
Wat moet hij nog doen?
Die is een zeer grote dierenliefhebber. Dus 3 minuten later had het beest een naam. Chip.
Goeie naam.
Enkele minuten later komen de eerste video's binnen van Chip in het huis, die eten krijgt. Chip die zich verplaatst door het huis. Mijn moeder zat een hele dag in meetings, dus die had nog niks door. En ik weet dat ze... Ik denk niet dat mijn mama de grootste fan is van vogels. Maar ondertussen was er dus al een hechtingsband ontstaan tussen Chip en mijn vader. Ze hebben er alles aan gedaan om Chip terug thuis te krijgen. Dat wil ik even benadrukken. Dus ze hebben in de namiddag op zo de dorpsgroep gezet van er is hier een parkiet binnengevlogen.
Van wie?
Maar er kwam maar geen reactie op. Dus dan doet mijn familie wat ze moeten doen. Ze nemen het heft in eigen handen. En zijn een vogelkooi gaan kopen. En zaadjes eten. En Chip is ineens lid van de familie. Ja. Nu, mijn moeder heeft het er heel moeilijk mee. Ze had niet voor ogen om nog een kleinkind in huis te halen. Dus ook geen vogel. Dus ze heeft zich echt als een detective erop gesmeten. Dus ze heeft naar het bandje van de parkiet gekeken.
Van Chip bedoel
van
je?
Chip. Oh ja, sorry. Ik moet hem dus ook al... Want hij is dus onderdeel van de familie nu. dus ze hebben zijn bandje aangekeken en ze hebben die kunnen terugtraceren tot bij de kweker van Chip.
Maar,
ja.
Okay.
Dus ze dachten, er is hoop, we gaan die terug kunnen brengen naar zijn familie. Maar de kweker kon de eigenaar niet terugvinden. Geen idee of dat GDPR geweest. Ik heb mijn ouders nog niet fysiek gezien. Ik krijg alleen maar video's doorgestuurd van een vrijvliegende parkiet in hun huis. Dus bij deze heb ik een nieuw familielid. Hij heet Chip en er is een vogelkooi aangekocht.
Maar stel u nu voor dat de familie, de echte familie, sorry dat ik het toch zo zeg, toch komt aankloppen.
Ja, maar dus, want dat is wel besproken. Mijn moeder had ook zoiets van, oké, we gaan daarmee naar het asiel. Of allee, we brengen
die
naar
de
vogelbescherming. Maar... Er was dan emotionele chantage langs de andere kant, want die was dan zo... Ja, maar je weet toch, tegen mijn moeder, dat die dan gaat worden dood, platgespoten. Want in van die vogel, er is geen ruimte. Dus ja, we kunnen die niet laten gaan. Dus er werd een soort van emotionele chantage op mijn moeder uitgevoerd, zodat de vogel moest blijven. Vader heeft zich helemaal ingelezen op hoe dat je met je parkiet om moet gaan. Stuurt dan af en toe van die berichten. Ik lees hier net dat een parkiet beter met 2 is. Dus er is een kans dat er een tweede chip...
Dat vind ik nog het grappigste van heel
het. Ik ben er nog niet. Hij heeft ook gelezen dat je dus overdag die kooi best kunt openzetten, zodat die vogel vrij kan vliegen in je huis. Dat is dus wat er nu aan het gebeuren is. Dus je krijgt foto's van die vogel op de zetel, die vogel op bloemen. Die vogel zit overal. Enkel 's nachts gaat hij dus in zijn kooitje...
Oh.
Dus die is volledig opgenomen door de familie.
Ik heb een bijkomende vraag. Dus met dit weer...
Een vragenuurtje begonnen.
Ja, met dit weer kunnen er ook geen ramen meer opengezet worden.
Nee, dus het gelukkig is dat mijn ouders... Die hebben wel zo'n schuifdeur, maar die hebben daar ook een...
Een vliegraam.
Een vliegraam. Dus het ding is, uiteraard zegt mijn vader dat hij daar... dat die vogel hem niet nauw aan het hart ligt. En als hij terug zou weggaan, dat niet zo is. Ik ben er zeker van dat dat huis, sinds Chipper is, vacuüm getrokken wordt. En dat er geen enkel raam nergens open staat. Ja, die man is gewoon, die is met pensioen gegaan. En die heeft zich daarop gesmeten.
Een buddy nodig, hè? Chip.
Chip.
Shit.
Ja.
En denk je dat uw mama nog zo wat gaat bijdraaien?
Ja.
Of heeft ze weinig keus gewoon?
Ze heeft weinig keus. Hier is gewoon gepusht in één richting. Ze heeft het nadeel gehad dat ze heel de namiddag in vergadering zat, niet snel heeft kunnen ingrijpen. En mijn broer en ik zijn natuurlijk op dat verhaal gesprongen en direct zo heel hard de kant. Ja, ga een vogel kolen. Ja, Chip hoort bij de familie nu. Ja, je moet die bijhouden voor altijd. Dus we hebben in een bepaalde richting geduurd. Dus langs deze kant wil ik even mij excuseren tegenover mijn moeder dat we zwaar de kant hebben gekozen. Chip is nu part of the family. We zijn nu één grote familie met 4 kinderen, 2 aanhangsels, 2 honden en een parkiet.
Ik vind dat dat moet kunnen in deze tijden. We zijn 2023.
We zijn 2023, moeder. Get used to it.
En is er al een eventuele naam voor een tweede parkiet?
Dus toen Chip nog geen naam had, de volle 3 minuten, had ik Pino gesuggereerd.
Goed.
Vond ik leuk,
ja.
Maar de board heeft het niet geaccepteerd, de board of the family, omdat Pino wordt geassocieerd met de kleur blauw.
Ah, maar Pino is ook wel in andere delen van de wereld geel.
Ja, hè?
Ja. Ja,
dus misschien als er dan een tweede parakiet komt, kunnen we die...
Ik zou dat toch nog eens aan de board voorleggen.
Ja.
En met bewijs, een hele PowerPoint.
Misschien een PowerPoint, maar ik heb Chip dus nog niet ontmoet. Want ja, deze zondag was ik weer op een festival. Normaal ga ik op zondag langs bij mijn ouders, dus ik heb Chip nog niet ontmoet.
Oké, ik wil ook video's wel krijgen van Chip.
Ik heb 100 video's, maar dus ik kon u die niet doorsturen, want...
Vanaf nu.
Vanaf nu dus wel. Om mijn moeder een beetje bij te staan in de lijdensweg die ze nu ondergaat. Mijn vader is met pensioen. En ik heb hem dit beloofd dat ik dit ging zeggen. Ja. Maar de man heeft dus te veel tijd, want hij adopteert letterlijk elke vogel in de wijde omgeving van de stad Mechelen. Het zou mij niet betwijfelen als er binnenkort andere dieren ook ineens beginnen opduiken. Maar die man had beloofd dat hij na zijn pensioen zich nuttig ging bezighouden. En heeft zo'n attest gehaald voor asbest. Een asbestattest. Dus als je in Vlaanderen je huis nu moet verkopen, moet je een asbestattest hebben. Hij heeft daar een cursus voor gevolgd. Hij heeft geslaagd. Hij heeft een website. Dat is edv-expertise.be. Dat is edv-expertise.be. Hij is betrouwbaar. Hij heeft een hond. Hij heeft een parkiet. Als je huis verkoopt en je hebt een attestje nodig...
Ik zou naar die website gaan.
Ja, er staat wel nog geen foto van Chip op de website. Wel van hem. Ik heb de foto's van hem genomen en ik ben er zelf echt super tevreden van. Ik heb echt zo gezegd, doe zo'n wit hemdje aan, armen over elkaar, mensen gaan je betrouwbaar vinden. Dus zelfs als je geen asbestattest nodig hebt, ga naar de website en kijk naar de mooie foto's die ik van hem nam. Zonder Chip nog.
Misschien moeten we zo'n update op zijn schouder.
Dat zou te goed zijn. Oké, okay, dus dat was het levensverhaal van Chip, die nu in mijn familie zit.
Welkom, Chip, nieuwe mascotte erbij.
Ja, ik zal zeker een fotootje van hem in de stories delen. Ik keep je updated of er nog een broer of een zus of een iets anders bij komt.
Ja, heel goed.
Een ander dier, een otter of zo. Dat is volgens mij het volgende dag.
Het zou me ook niet verbazen mochten ze ook zo kikkers of zo in huis opgenomen. Zo in bad. Zo,
dat wordt zo van die eenden. Van Noah bij huis.
Ja, hij is misschien ook gewoon Noah.
Ja, oké, kijk. En dan voor je het weet, is het een sector.
We zullen het zien. Ik ga het in de gaten houden.
Alright, goed. Je had een tip.
Ja, ik had een tip. Het is lang geleden dat ik nog een tip had, vond ik. En ik heb heel erg genoten, tot nu toe al, van de reeks van Average Rob en Arno de Kid die meedoen aan de Iron Man.
Oh,
en
daar... Ik ben blij dat je het aanhaalt en ik moet weer bijna wenen. Ik heb geblijd.
Ah, wel, maar ik ga nog... voor de mensen die het nog niet weten, ik ga niks spoilen. Het is natuurlijk wel allemaal al in de media verschenen en zo, of dat ze het al dan niet gehaald hebben. Maar ik heb al 3 afleveringen gezien. Ik ben nu dus aan het wachten op de aflevering dat ze effectief meedoen. Maar het is gewoon zo cute.
Echt
zo leuk. Die twee, de kama, hoe zeg je dat? De vriendschap tussen die twee broers is leuk. Die zijn grappig, die twee samen. En dan ook nog eens zo'n uitdaging. Ik kijk sowieso graag naar programma's waarin mensen zo'n mega uitdaging
die moeten doen. Hè? Ja, dat vind jij leuk, hè?
Dat vind ik leuk om naar te kijken. Dus ik heb echt met mijn mond open zitten kijken. En ook gewoon, ja... Gewoon te koer al meedoen daaraan is onmogelijk in mijn, in mijn ogen. Dus daarvoor al alleen chapeau. En het is gewoon tof, want ja, ze klagen dan ook zo over stomme dingen en zo. En ja, love it.
Ze zijn hilarisch herkenbaar. Het zit goed ineen.
Het is goed gefilmd ook.
Goed gemaakt,
ik weet niet meer hoe dat een
videograaf.
Video, ja, heet. Maar tof gedaan, een toffe edit. En, ja, dus op YouTube te bekijken trouwens, mocht ik dat nog niet gezegd hebben.
Zo goed dat dat op YouTube te bekijken is. En dan moet ik ook elke keer terugdenken aan Rob zijn speech tijdens de Kastaars.
Ah, ja.
Ook daar, kleine shout-out. Dat was echt een prachtige speech. Nee, ja, we zijn tot nu toe stille fans aan geweest. Voilà, maar dat is goed dat we dat eens uitspreken.
Dus, ik dacht, ik gooi het in de groep.
Gooi het in de groep en neem het mee.
Voilà. Dan moeten we het hebben over HelloFresh.
Yes, want onze friends.
Ja, onze dikke friends die de aflevering sponsoren. Want ook zij zijn weer van de partij tijdens de zomer bij ons. Want wat dat ik tof vind, is dat je... ja, we hebben het weer druk.
Ja.
En wat dat ik leuk vind, is dat je je maaltijden kunt plannen. Dus je kunt zeggen van, ik wil dan die box of dan... Mm-hmm. En dan moet er dan zoveel keer in zitten. En dan heb je gewoon eten voor...
X aantal keer.
En dat vind ik wel heel fijn, dat ik gewoon ook 2 of 3 dagen lang hetzelfde kan eten.
Ja, jij doet dat. Jij kookt dan dus, ineens heel veel.
Dus ik zeg dan bij HelloFresh van, ik ga dat niet gewoon voor 2 personen bestellen, maar voor 3 of 4. En dan hoef ik ook gewoon niet altijd te koken. Het is, je kunt zo vaak ook wel kiezen van snel koken of ik wil iets meer koken en zo. Maar soms vind ik het ook gewoon fijn om maar 1 keer per week te moeten koken of zo. Ja. En dat kan ook wel als je dit doet. Dus dat vind ik zo wat meal preppen, maar dan met HelloFresh.
Keigoed. Ja, en ik kan me ook voorstellen, nu mensen in de zomervakantie, moet het ook wel handig zijn, stel dat je een week op vakantie bent geweest en dan zo snel een boxje bestellen, dat je niet meer naar de winkel moet. Als je net terugkomt van vakantie.
Ja.
Lijkt mij ook een handige feature.
Zeer zeker.
We hebben het er al over gehad, ze hebben een app waarop je dit ook allemaal kunt doen.
Ja,
en ook handig.
Als je niet wilt meal preppen, er staan meer dan 35 verschillende recepten.
Je kunt elke dag koken.
Het kan allemaal. Het is voor iedereen. Dus wil jij dit ook proberen? Dan gebruik de code HelloJury en bespaar daarmee €85 op je eerste 4 boxen. Zowel voor oude en nieuwe HelloFreshers als je meer dan 1 jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Dus HelloJury allemaal in hoofdletters.
Alright, en dan staat er hier naast ons, jongens. Ja, jullie kunnen dit niet zien. Onze nieuwe buddies. Ik denk dat we het al... Of ik moet het in ieder geval niet wegsteken dat ik lid ben van de Arab-secte.
Ja, ik had mij op de achtergrond gehouden nog de vorige keer.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen... Ik ben er ook bij. Ik ben ook lid.
Je bent lid bij de secte. We hebben beloofd de vorige keer... we hebben heel wat smaakjes uitgeprobeerd. We hebben een persoonlijke top 3 gemaakt.
Ja.
Die verschilt bij elk van ons.
Ja. Dus bij mij op de 3e plaats van de 3 die ik dan geproefd heb, is appel.
Oké. Okay.
Omdat ik denk... Er gaan wel mensen dat lekker vinden, maar het heeft zo eerder meer de smaak van de lolly smaak. Appel.
En geef mij nu. Ja,
voilà. Maar dat vond ik dan misschien wat te zoet voor
te
mij.
Te zoet in plaats van fris, ja.
Exact. Op de 2e plaats staat yuzu rozemarijn. Ik heb tot op heden geen idee wat yuzu is.
Yuzu is een Japanse citrusvrucht.
Oké, prima. En op 1 staat peach. Mm. Omdat ik drink sowieso graag iced tea peach.
Mm-hmm.
Maar nu is het gewoon water wat ik drink met het smaakje peach. Dus dat vind ik...
Top.
Ideaal.
Top. Oké, bij mij op 3 staat iced tea peach. Een beetje met dezelfde reden. Ik heb heel graag pech in mijn drankjes, in mijn yoghurt. Dus aangenaam om water zo te drinken. Op 2, eentje, toen het zakje werd geopend, zei Lucas, what the fuck, dat gaat jij niet drinken. Jij lust dat niet. Namelijk cassis.
Ah ja.
Dat is zo de niet alleen liqueur, maar zo'n beetje... Je hebt donkere grenadine van cassis, maar het wordt ook gebruikt om mijn cava te doen. Daarvan ken ik het. Voor een keer royal. Super lekker, lust ik normaal, dus niet graag hier wel. En op nummer 1 staat lemon basil. Love it.
Love it, goed.
Wil je ook Arab sectelid worden? Dat kan. En je kan daarvoor onze kortingscode gebruiken. Dat is de Volksjury 10 in grote letters voor 10% korting. Dat is de Volksjury 10 met 10% korting. Oké, de aflevering van vandaag. Onderwerp mocht ik kiezen. Dit gaat heel fout klinken, maar het is iets waar ik al lang door gefascineerd ben. Het gegeven waar we het over gaan hebben. Niet deze zaak aan zich, dus die is heel tragisch. misschien gaan we nog niet te veel vertellen en gaan we gewoon beginnen ja. bij het begin. We zijn 5 augustus 2004 en om 13 uur gaat de telefoon bij de politie van Schaarbeek. De oproep komt binnen uit de Walemstraat en ze geven mee dat er een vrouw thuis onwel is geworden. Politie is onderweg naar daar, hulpdiensten tegelijkertijd. En wanneer de agenten arriveren, zijn de hulpdiensten al aanwezig. Die geven een hartmassage aan een jonge vrouw, Latifa Hachmi. Zij ligt in de woonkamer op de grond. Wat stellen de agenten vast? Haar hele lichaam zit onder de blauwe plekken. Ze heeft een hersenbloeding gehad. En bij het binnenkomen horen de agenten enorm luide muziek. Is het de manier waarop ze het beste kunnen omschrijven? Het zijn iemand die zo wat parlando-verzen aan het citeren is. Het lijkt dat er niet is gevochten in het appartement, maar er zijn wel een aantal vreemde items die teruggevonden kunnen worden, verspreid over alle kamers, dus zowel woonkamer, badkamer, keuken, liggen waterflessen van 5 liter. Sommige zijn volledig vol, andere zijn leeg. In de badkamer hangt er overal haren, dus in de badkuip, op de tegels, op de grond. Agenten spreken de 26-jarige man van Latifa aan. Zijn naam is Murat. Ze vragen, wat is er gebeurd? Waarom heb je de hulpdiensten moeten bellen? En hij zegt, kijk, ik ben hier vanmorgen vertrokken. Zij had hoofdpijn. Latifa had hoofdpijn. Ze ging in bad gaan om die zware hoofdpijn te verhelpen. En ik heb haar nu rond de middag op deze manier aangetroffen. En daarom heb ik de hulpdiensten gebeld. Ze was bewusteloos op het moment dat ik hier aankwam. En diezelfde avond, dus Latifa wordt naar het ziekenhuis gebeld en gebracht. En diezelfde avond overlijdt ze in het ziekenhuis. De dokters daar spreken van een verdacht overlijden en het parket van Brussel gaat daar ook op in en beslissen om de zaak te onderzoeken.
Ja, en de wetsdokters gaan meteen eigenlijk aan de slag en die stellen meteen vast, het eerste wat die zien, is dat Latifa kneuzingen heeft over haar hele lichaam. En we hebben een artikel van Humo onder andere gebruikt, een heel helder artikel over de zaak, die daarin schrijft dat er wordt geschreven dat er geen enkel plekje van Latifa haar lichaam was gespaard gebleven van kneuzingen of van blauwe plekken, zelfs haar gezicht niet. Hè. Nu, wat blijkt, die zouden veroorzaakt zijn door honderden slagen met een bot voorwerp. De wetsdokter denkt aan een baseball in eerste instantie. Maar Latifa vertoonde daarnaast ook sporen van wurging. In haar longen zat water. En dat zou het gevolg geweest zijn van herhaaldelijke onderdompeling in water totdat ze bijna gestikt zou zijn. Nu, de vraag is dan natuurlijk, waaraan is Latifa dan precies gestorven? Maar dat kunnen ze eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Hè. De wetsdokter zegt daarover, in de dagen voor haar dood werd Latifa meer dan 100 keer geslagen met brute kracht en op een enorm gewelddadige manier. Dat bezorgde haar hartritmestoornissen en bracht haar in een comateuze toestand. Alleen al daarvan zou ze gestorven zijn. Nu, ze verdronk ook bijna, heeft de wetsdokter gezegd. Near drowning heet zoiets in het Engels. Waardoor dat Latifa eigenlijk water begon in te ademen, wat dan alleen nog maar bijgedragen zou hebben aan die coma en haar hartritmestoornissen.
Ja.
Dus dat is al meteen niet goed.
Nee.
Dus Murat wordt er opnieuw bijgehaald en die wordt ondervraagd, urenlang. En dan geeft Murat toe tijdens die ondervraging dat hij en Latifa een beroep hebben gedaan op een groep islamitische exorcisten. En Murat zegt tijdens die ondervragingen, mijn vrouw was bezeten, de blauwe plekken op haar lichaam zijn het werk van de duivel.
Alright, even flashback, een kleine biografie van Latifa Hachmi, de familie waar ze is in opgegroeid enzovoort. Ze is de jongste van 4 kinderen in het gezin Hachmi. Het is een gezin van Marokkaanse immigranten. Ze is het enige meisje. Ze had nog 3 oudere broers. En haar vader noemde haar prinsesje en zo werd ze ook behandeld. Ook door haar moeder, maar ook door de 3 broers. Ze was echt zo de oogappel van het gezin. De papa was kapper en hij had de mama van Latifa in Brussel leren kennen. Het was een huwelijk uit liefde, geen gearrangeerd huwelijk. Ze hadden het niet superbreed, maar ze hadden alles wat ze nodig hadden. De ouders van Latifa waren gelovig, maar niet strikt. De broer van Latifa getuigt dat hij als jongvolwassene zelf is op zoek gegaan naar de invulling en betekenis van islam voor hem, omdat zijn ouders daar niet echt mee bezig waren. En de broer van Latifa, zijn naam is Fouad, haalt goede herinneringen op aan zijn zus. En hij vertelt, ja, ik heb nooit geweten dat ze katten kwaad uithaalde. Het enige wat ze ooit echt graag wou, was een eigen gezin. En hij refereert naar de tv-serie Het Kleine Huisje op de Prairie. Dat was het soort gezin dat ze voor ogen had. Fun fact, ik ben genoemd naar Laura Ingalls, een van de personages uit A Little House on the Prairie. Dus mijn mama zal zich hier zeker in herkennen. Maar ze was dus, Latifa, haar grote droom was om een warm, hecht gezin op te bouwen. Op haar 12e gaat ze naar het middelbaar, zoals iedereen. En ze komt terecht in een gemengde school in Woluwe, dat is een deelgemeente in Brussel. En Fouad verduidelijkt dat hij met gemengd bedoelt dat er ook autochtone Belgen in de klas zaten. Latifa volgde daar een wetenschappelijke richting en alles ging daar eigenlijk heel goed tot Latifa in haar puberteit terechtkomt.
Ja, want Latifa maakt dan eigenlijk duidelijk dat ze een hoofddoek wil dragen. Fouad zegt daar meteen uit van ja, dat was eigenlijk zoals andere mensen een punker of een gothic wilden zijn, zo wilde zij eigenlijk die hoofddoek dragen.
Je profileren, dat is wat je doet als tiener. Exact. Ja.
Maar het enige probleem was, op die school mocht je geen hoofddoek dragen. Fouad vertelt dat hij en zowel zijn vader nog naar die school zijn getrokken van please, laat Latifa nu toch gewoon die hoofddoek dragen. Maar ja, daar werd geweigerd en Latifa die wou ook niet opgeven. Die zei nee, ik wil die hoofddoek dragen. Haar papa zei nog van ja, maar doet hem dan op school uit, doet hem 's avonds aan. Zo wat compromissen proberen te zoeken, maar Latifa bleef voet bij stuk houden. Wat maakte eigenlijk dat ze van school moest veranderen? En in het artikel, een ander artikel dat we gelezen hebben, ik geloof dat het van de Standaard is, vertrekt Latifa dus naar een school in Schaarbeek en het wordt omschreven als een ghetto-school. Ja, niet de onze woorden.
Nee, de woorden van Fouad.
En hij zegt, als ik de maatschappij en het Belgisch onderwijssysteem één ding verwijt, dan is het dat. Ik ben er zeker van dat Latifa een open geest ontwikkeld had als ze in Woluwe had kunnen blijven. Ja, omdat hij vindt, die hoofddoek was een soort van voorbijgaande fase geweest, dat ze die wel snel weer afgelegd hebben. Bon, daar kunnen wij natuurlijk niks over zeggen.
En zelfs als dat niet zo is, maar het is inderdaad, onderwijs is key in alles. Dit verhaal gaat, spoiler alert, slecht eindigen. Dat hebben we in het begin denk ik wel duidelijk kunnen vertellen. Maar onderwijs is zo belangrijk, daar kun je zoveel mee betekenen voor jonge mensen. Zorg dat ze een open blik krijgen in hun middelbare school. Dat levert echt op voor... Ja. Later.
Maar dus in Schaarbeek, in die school, daar draagt iedereen een hoofddoek. Wat wel extreem veranderd voor Latifa is, op de eerste school volgde ze wetenschappen. Hier stapt ze over naar naaien. Hè. Dus ze gaat meer die kant op. Nu, Fouad is eigenlijk van mening dat haar wereld eigenlijk heel klein werd vanaf dat moment. Hè. Ze is dan op haar 17e getrouwd met Murad, dat een ver familielid was aan de moederskant van Latifa. En dat zou ook een uit liefde gebeurd zijn natuurlijk. Nu, Fouad vertelt in het artikel dat Murad Latifa steeds verder en verder van haar familie hield. Fouad zegt, ja, ik kon het niet verkopen dat Latifa haar toekomst had vergooid en nicer was geworden. Hij denkt natuurlijk van, ja, ze had een wetenschapper kunnen worden. Mm-hmm. Maar uiteraard is er met beide niks mis. Ik snap inderdaad dat er bij Fouad er eens een frustratie moet zitten, natuurlijk.
Maar ja, je ziet ook, ze verandert van school en net op dat moment krijgt hij het gevoel dat hij zijn zus... het oog aan het verliezen is. Dus uiteraard hangt je op aan het feit van, ja... Alles is veranderd als ze naar die school gaan. Ik begrijp zijn standpunt wel.
Ja, en hij zegt ook wel van... Murad, die volgde avondlessen Frans. Maar ja, Latifa mocht dan weer niet naar de avondschool gaan, omdat het dan gemengde klassen waren, hè, jongens en meisjes. Waarop Fouad is gezegd zou hebben tegen Murad van ja, het zijn toch ook bij u gemengde klassen. Waarom mocht jij dat wel en zij niet? Maar daarop is dan Latifa heel erg kwaad geworden op haar broer. Heeft hij eigenlijk vanaf dan zijn mond gehouden voor de lieve vrede.
Ja. Nu, wat is er daar veranderd als Latifa naar Schaarbeek is getrokken? Ze is in de ban geraakt van een bepaalde naschoolse vereniging. Het is een VZW. De VZW heet nu, of dan VZW La Plume. Ze volgen daar godsdienstlessen samen met gelijkgezinde moslimzusters. La Plume werd gerund door de 52-jarige, en ik hoop dat ik dit juist ga zeggen, Abdelkrim Asnaghoui. Dus 52-jarige ex-timmerman, ex-voorkramer, ex-installateur van jackpots in café. Heeft een rijk leven gehad, deze man. En in de jaren 80 was hij het turbulente nachtleven in Brussel beu. En heeft hij dus een switch gemaakt naar religie, maar in een vrij extreme vorm. Hij laat zijn baard groeien, hij zou een te korte broek dragen. En hij profileerde zichzelf als Korangeleerde en islamitisch genezer. Hij had daar geen opleiding voor gevolgd, maar zo zou hij zelf zeggen, ik ben autodidactisch. Hij specialiseert zich in één specifieke tak van die islamitische geneeskunde en dat is rokja. Dat is traditionele, in de brede zin van het woord betekent rokja de traditionele islamitische geneeskunde. Hij ging daar niet zo algemeen mee om. Er was iets heel specifiek in dat hem aantrok en dat is exorcisme. Hij gebruikte dus duiveluitdrijvingen om mensen te genezen. Hij had een assistent, de tot moslim bekeerde Belg Xavier Meert. Hij heeft als nieuwe naam Selim aangenomen. En ja, de twee bewogen zich samen door het extremistische moslimmilieu in Brussel.
Ik heb nog een klein beetje gevonden over Xavier.
Ja.
Hij is eigenlijk degene die de VZW heeft opgericht. Hè. Het wordt dus wel gerund door Abdelkrim, ja. Maar Xavier heeft het opgericht. En hij heeft zich bekeerd op zijn 14e. En dat was allemaal prima voor zijn moeder ook. Die zegt van, ja, kijk, ik heb nooit problemen met Xavier gehad. Hij heeft heel lang en hard nagedacht over die bekering. Dus voor zijn moeder was dat ook eigenlijk, ja...
Een weldoordachte keuze,
inderdaad. Maar uiteindelijk zou die keuze, die weldoordachte keuze, uitdraaien in een obsessie, volgens zijn moeder. Xavier heeft geen sociaal leven meer, maar door die VZW op te richten, stijgt hij weer op de ladder, als het ware. Krijgt hij weer aanzien. En ook hij is heel erg geïnteresseerd in die traditionele geneeskunde. Maar het is ook totaal niet gebaseerd op een opleiding, maar ja, zo wordt geschreven op eigen interpretatie en fantasie.
Super. Dat is altijd een goede start voor zoiets.
Exact.
Fouad beschrijft die VZW La Plume als een soort van secte. En ik denk dat hij er niet veraf zit. En hij getuigt van Latifa zat er van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en zat buiten die VZW La Plume nauwelijks contacten. Wij als buitenwereld wisten niet echt wat er daar binnen gebeurde, maar het was duidelijk dat de invloed van die twee mannen op die jonge vrouwen die lid waren van VZW La Plume enorm was. Ze raakten geïsoleerd en ze waren makkelijk te manipuleren. Alles was dan ook nog eens doorspekt van met informatie over demonen, hekserij, godsdienst, fanatisme. Niet echt een gezonde omgeving. Nu, Latifa was onderdeel van VZW La Plume, maar ze was niet echt op zoek naar oplossingen met die islamitische geneeskunde, totdat ze effectief een probleem had waarvoor ze...
Ja, ik wil maar zeggen, ze zat daar in eerste instantie gewoon voor godsdienstlessen en Arabische lessen. Dus ze was eigenlijk helemaal niet bezig met die geneeskunde.
Nee, absoluut niet. Nee. Maar dan ineens kwam er een probleem bij zichzelf, of trof ze zelf een probleem aan waarvoor ze zich toch keerde richting die twee mannen. Ze had een probleem met kinderen krijgen. Ze raakte niet zwanger. Dus ze richt zich tot Xavier en Abdelkrim.
Ja, ik dacht dat het Abdelkrim was, maar...
Nee, Abdelkrim. Inderdaad.
Ik zie verschillende namen staan, want een beetje verder in mijn research zie ik ook Abdelkader staan. Dus, maar ik denk...
Ik hoop dat we hier niemand... dat we geen foute namen aan het...
Abdelkarim. We houden het op Abdelkarim.
Abdelkarim, ja. Dus ze keert zich tot die twee mannen en zij laten haar weten en overtuigen haar ook dat ze bezeten was en dat alleen een duiveluitdrijving haar zou kunnen redden. En Murat, haar echtgenoot, zou zich in het begin gekeerd hebben tegen dat idee, zou haar op andere gedachten hebben willen brengen. Maar Latifa was overtuigd en ze geloofde ook zelf dat de duivel in haar zat. Dus is Murat meegegaan in het verhaal en heeft hij geholpen tijdens de duiveluitdrijvingen.
Ja, en die beginnen eigenlijk 2 maanden voor haar dood. Latifa was eigenlijk ja, al wat in de war toen bij die eerste behandeling. Hè. Ze bleek daar ook niet zo goed op te reageren. Murad heeft eigenlijk de ouders opgebeld van Latifa, die op dat moment op vakantie waren in Marokko. Die zijn teruggekeerd. Troffen dan Latifa bij haar thuis aan in het gezelschap van Abdelkarim en Xavier en nog andere assistentes. Mm-hmm. En Fouad zegt van ja, dat tafereel dat we daar zien, dat deed onmiddellijk denken aan de film The Exorcist. Hè. Ze lag blijkbaar op een matras, aan handen en voeten gebonden. Moest allerlei vuile drankjes drinken, dat weer uitbraken. Ze was totaal verzwakt, had stuiptrekkingen. Maar ja, voor iedereen daar in dat huis leek dat normaal te zijn. Niemand stoorde zich daaraan. En dan bovendien zat Abdelkarim dan ook nog verzen uit de Koran voor te lezen. Nu, de vader van Latifa, Ramdani, die zegt echt van, mannen, iedereen buiten. Nu onmiddellijk. Hij wilde een dokter bellen. Maar de vrouwelijke assistentes die erbij waren, die dus ook onder leiding stonden van Abdelkarim, die weigerden eigenlijk weg te gaan. Want Abdelkarim zou gezegd hebben van kijk, een dokter gaat Latifa alleen maar naar de psychiatrie sturen en dan zou ze gehandicapt blijven voor de rest van haar leven. Dus hij heeft dan blijkbaar nog gevraagd aan de vader van Latifa om hem gewoon te laten doen. Hij wist wel wat hij deed, maar de vader heeft dan toch gezegd van bol het af. Mm-hmm. De ouders van Latifa blijven dan de 4 dagen daarop bij haar om voor haar te zorgen. Non-stop eigenlijk. Ze geven haar vitamine, ze laten haar biefstuk eten om aan te sterken. Er wordt eigenlijk echt heel goed voor haar gezorgd. Ja. En ze komt er ook wel weer
goeie reactie van die
bovenop,
ouders.
Inderdaad. Nu, de papa van Latifa heeft dan aan Murad gevraagd, kijk, ga met Latifa sowieso langs bij een psycholoog. En dan zijn ze op aanraden van de psycholoog, dus ze zijn er wel degelijk geweest, 2 weken naar Frankrijk gegaan om er even tussenuit te zijn.
Ja.
En hij heeft dan ook beloofd, Murad, dat ze de mensen van La Plume, Abdelkarim en Xavier en zo, niet meer bij Latifa zou laten, maar hij heeft daarbij zijn woord gebroken.
Ja, inderdaad. Flash forward naar 10 dagen voor haar dood. Beslist Latifa om een nieuwe poging te ondernemen om zich van haar demonen te verlossen. En ze richt zich weer tot Abdelkarim, maar hij was niet in het land en niet beschikbaar. Maar ze wordt vriendelijk doorverwezen naar Xavier Meert, die naar eigen zeggen genoeg had gezien hoe dat zijn leermeester het deed en hij het nu zelf ook wel zou kunnen.
Ik wil ook wel zo in het leven staan, zo van, ik kan dit allemaal wel.
Maar ook zo in het leven staan in die mate, dus, dat, stel dat dit wij zouden zijn, dat ik leer iets zelf, aka ik lees een boek, podcast maken voor dummies, en ik zeg tegen u, ik denk wel dat ik dit kan. En dat jij dan zoiets hebt van, ja, let's do this.
And we did it.
Nee, ik bedoel, ik vind het fijn dat mensen mijn verwondering en gezonde interesse in het leven staan. Mm-hmm. Maar als het hier gaat over geneeskunde,
absoluut.
Er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben en die kunnen dat beter dan u. Sorry.
Ja, inderdaad. Dat is ook dat, ik bedoel, zonder twijfel.
Echt, ik bedoel, we gaan toch ook. Nee, ik wou slechte voorbeelden geven. Er zijn geen andere voorbeelden. Gewoon speel niet met je gezondheid en richt je tot. Ik bedoel, het is duidelijk, kijk naar haar familie, geeft ook aan, ga naar een psycholoog als je met problemen zit. Ja. Goed, topadvies. Maar Latifa, helaas, is er zo van overtuigd dat hij met demonen in haar lichaam zit. En Abdelkarim zegt, Xavier Meert, die gaat u verder helpen. En Murad, dus de echtgenoot van Latifa, die beslist om opnieuw mee te gaan in dit verhaal. En hij schermt Latifa vanaf dat moment eigenlijk ook volledig af van haar familie. Hij zorgt dat er geen contact mogelijk is. Haar ouders zouden er regelmatig voor de deur hebben gestaan in de periode die volgt. Hij heeft nooit open gedaan. Hij heeft echt gezorgd dat Latifa alleen met haar demonen en haar demonen uit Drijver te werk konden gaan. We zijn dus 10 dagen voor haar overlijden. En Xavier Meert komt in het appartement om de duivel uit te drijven. Hoe gaat hij dat doen? Hij heeft van alles bij. Wat heeft hij mee? Hij heeft Koranteksten mee, die dat hij met saffraan op een stukje papier of plastic neerschreef. Dan legde hij dat in warm water, zodat die saffraan oploste. En dat vocht, dat bruin vocht, moest Latifa zoveel mogelijk drinken en vervolgens uitbraken. Ondertussen werd er een bad met heet water klaargezet. Ook daar werden Koranverzen ingelegd, want dat zou de demon verbranden. Murad heeft achteraf getuigd dat alles met haar volledige toestemming heeft plaatsgevonden. En ik kan geloven dat ze inderdaad alles wou doen om dat fertiliteitsprobleem op te lossen. Dus tot daar de toestemming, maar niemand stemt in met een duiveluitdrijving, lijkt me. Xavier Meert is daar niet alleen, hij heeft twee vrouwelijke assistentes mee. En die laat hij, wat mij betreft, een beetje het vuile werk opknappen. Zo hebben we Jamila. Zij had zelf een duiveluitdrijving ondergaan en was sindsdien gespecialiseerd in het vinden van die demonen. En ze hielp dus ook andere slachtoffers. Dit is voor mij echt standaard Stockholm-syndroom in een secte. Dat is wat Jamila is. En wat moet zij doen? Zij is ervan overtuigd dat er een knoop in de keel zit van Latifa. En dat daar eigenlijk een zeer sterke demon in zit opgesloten. Dus duwt om de zoveel tijd twee vingers in de keel van Latifa om haar te doen braken. En dan laat ze dus die vingers in die keel zitten en masseert ze van binnenuit die knoop in haar keel om die demon eruit te krijgen. Als Latifa niet in dat bad zit en geen bruin water aan het drinken is, krijgt ze een koptelefoon op haar hoofd vastgebonden, denk ik dan, waar de Koranversen in worden gereciteerd. Als ze wou slapen, was die koptelefoon ook aanwezig.
Ja, dus hoe dat ze dan echt concreet te werk gaan, wordt ook duidelijk in dat artikel van Humo. En daarin, Xavier Meert zou later tegenover de politie verklaard hebben van kijk, in eerste instantie waren we alleen aan het bidden, maar we merkten, ja, heeft wel wat weinig effect. Dus ze zijn daarom met het baden begonnen. Hè. En hij zegt, ja, soms ging Latifa daar vrijwillig in bad zitten, soms niet. Dan moesten we met ons drieën daarin dwingen. En hij verduidelijkt, het water was heet, maar niet kokend.
Oh, oké, dank u, Xavier.
En wat dan ook bleek, is dat Latifa aan haar enkels en polsen was vastgebonden voor het geval de demon in haar zich zou verzetten. Nu, ze denken dat dat met spataderkousen en kamerjascentuur is gebeurd. Nu, hij zegt van ja, het gebeurde wel eens dat we haar kopje onderduwden, maar dat was dan telkens heel kort. Maar echt heel kort. En Latifa probeerde dan wel boven te komen, maar zegt Xavier, dat was haar overlevingsinstinct. En de duivel die geen water verdraagt. En dus hij probeert daar eigenlijk mee goed te praten dat hij het toch heeft gedaan. Ja, want zij stemde daarmee in en het was de duivel die haar terug naar boven liet komen.
Hij koppelt zijn acties aan de duivel, wat dat kwaad is. En hij vergeet dat daar een persoon en een lichaam is waar waarschijnlijk geen duivel in zit. Maar hij praat zijn acties goed door te zeggen ik heb het kwaad proberen te verdrijven.
Ja, en hij zegt, ja, Latifa was vaak uitgeput na zo'n sessie. Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, kan ik mij voorstellen.
Maar ook, soms reageerde ze zelfs niet meer en moest ze echt uit het bad geholpen worden, waarna ze dan in een zetel werd gelegd en hups, die koptelefoon terug op. Maar alle betrokkenen zeggen, we hebben haar nooit geslagen. Vergeet niet, het kind had kneuzingen over heel haar lichaam.
Ja. Xavier heeft dan nog een toevoeging. Hij zegt, ja, we hebben haar echt nooit geslagen. Er was wel een bidstok aanwezig, maar ik heb die dan weggehaald, want ik dacht dat dat misschien verdacht zou lijken. Maar ik heb haar daar niet mee geslagen. Dat bleek een wc-ontstopper te zijn, die volgeplakt was ook met Koranversen. En hij zegt, ik heb daar wel af en toe een lichaamsdeel mee aangetikt, maar ik heb niet geslagen. Ja, ik denk dat we nu weten waar dat blauwe plek vandaan komen.
Ja, inderdaad. Nu, Latifa heeft zich soms ook uiteraard verzet tegen de pogingen van Jamila om haar te doen braken. En dan, ja, wat deed Jamila dan? Dan trok ze de kaken van Latifa open. Nu, qua eten, dus we weten dat ze heel veel van dat vuil water moest drinken. Maar ze at eigenlijk ook niet meer dan 2 lepels yoghurt per dag. Omdat ze dan niet geen voedsel zou uitbraken, maar gewoon de slechte substanties. Dus daarvoor kreeg ze alleen die yoghurt toegediend. Nu, er kwam dan uiteindelijk ook niet meer veel uit dan een wit papje, zo wordt omschreven, een beetje zoals lijm. En Xavier zegt daarover, we weten uit ervaring dat dat op magie wijst. Zo zijn er 9 dagen voorbij gegaan.
Dus als je witte yoghurt eet en je kotst een wit papje uit, dan is het zeker duivels.
Dan is het zeker des duivels,
goed,
ja.
Goed om te weten.
Dus er zijn 9 dagen voorbij gegaan. Latifa, het kind, reageert nog amper. Ik denk, ze was trouwens ook nog maar 23, ik weet niet of we dat gezegd hebben. Half bewusteloos, met nog steeds die koptelefoon op. Ja, plaste zichzelf ook uiteraard onder. Maar de exorcisten waren er zeker van. Het kon echt nu niet meer lang duren voordat de djinns, zoals dat wel genoemd wordt, zich gewonnen zouden geven. Nu, Jamila zei van, kijk, ik heb gemerkt dat de djinn, de demon, in Latifa's buik is verdreven, which is good news, want dan kan ze kinderen krijgen. Maar er zit er toch nog één die in haar ogen zit. En dus ook nog één gevaarlijker die in haar keel zat.
Ja.
Dus hups, opnieuw die vingers diep in Latifa's mond. En dan is het 4 augustus, de dag voor Latifa's dood.
Ja. Het is dan al behoorlijk heftig geweest, maar ja, dit is het hoogtepunt, zeg maar, van de duiveluitdrijving. Xavier had aan Murad gevraagd om een bad te laten lopen, Latifa daarin te leggen en haar een zwart sopje te laten drinken. Het was een mix tussen een olie-extract en dat Koranwater, dus die verse geweekt in water. En toen Murad dat toediende, begon Latifa heel hevig te spartelen. Ze heeft aan Xavier zijn baard getrokken. En daarover getuigt Xavier, ja, het was zo hard dat ik haar wel heb moeten slaan toen. Ah ja, great. Ze heeft ook een rekje van de muur getrokken. Dus ja die vrouw gebruikt haar laatste overlevingsdrang om zich hier te verzetten. In plaats van haar uit dat bad te halen, beslissen ze om haar verschillende keren onder water te duwen. En om haar verder te slaan, zodat ze in het water blijft. Ook daar opnieuw wordt achteraf getuigd, we hebben niet op Latifa geslagen, maar op de djinn die in haar zat. En als er wordt gevraagd wie precies heeft geslagen, wijzen ze allemaal naar elkaar. Murad geeft aan dat hij toen de hulpdiensten wou bellen, omdat het leek dat Latifa ook gestopt was met ademen, maar dat andere stem dat heeft afgeraden. Er werd aangegeven dat die djinn op zijn laatste krachten zou zijn en dat ze dus eigenlijk goed bezig waren, dat ze zeker niet moesten stoppen. Er is nog iemand die een telefoontje doet en dat is onze Xavier. Want die voelt aan zijn water dat de situatie niet super gaat en hij belt naar wie anders dan zijn leermeester Abdelkrim. Die man zit in Marokko en Xavier legt de situatie uit en hij heeft eigenlijk maar 1 vraag voor Abdelkarim, namelijk wat moet ik doen als Latifa komt te sterven?
Tot daar gaat de kennis dan maar, blijkbaar.
Ja. Je weet wat je moet doen om een duivel uit te drijven, maar wat als het fout loopt? En ik weet niet wat Xavier had verwacht van antwoord, maar het antwoord dat Abdelkarim geeft is exact het antwoord dat ik had verwacht, namelijk als dat gebeurt, dan pakt je boeltje en dan zijt je weg. Great. Dat zijn de mensen aan wie dat je leven dan overlaat. De hulpdiensten worden uiteindelijk dan toch gecontacteerd, want Latifa is gestopt met ademen. En wanneer zij arriveren, is Murad alleen thuis. Dus dat betekent dat Xavier de goede raad van zijn leermeester heeft opgevolgd.
Samen met die wc-ontstopper.
Samen met de wc-ontstopper en zijn assistent met Stockholm-syndroom hops weg. Iets later is Latifa's vader dan ook aangekomen, die al 100 keren was gaan aanbellen bij de woning. Hij heeft zijn dochter dan nog zo verzwakt gezien. En die avond overlijdt ze dan, zoals we al eerder zeiden, in het ziekenhuis.
Nu, we weten al dat, dat hebben we al gezegd, dat Murad uiteindelijk dat bekend heeft allemaal. Dus 2 jaar later verschijnt heel dat groepje van exorcisten voor de correctionele rechtbank. Wegens slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar er worden heel lichte straffen uitgesproken.
Ja, hier rollen mijn ogen uit mijn kassen.
Ja, dus ik lees even voor. Xavier Meert kreeg 5 jaar voorwaardelijk en moest niet meer naar de gevangenis. Zijn assistentes kregen een paar maanden voorwaardelijk. Latifa's man kreeg 4 jaar voorwaardelijk. En Abdelkarim, die volgens de rechter wel moreel verantwoordelijk was, werd vrijgesproken. Nu, Fouad en heel de familie woedend natuurlijk voor die lichte straffen. En hij zegt daarover, ja, kijk, de correctionele rechtbank heeft zich laten inpakken door de advocaten die zeiden dat het om een cultureel gebruik ging, eigen aan de islam, waarbij een ongelukje, tussen aanhalingstekens, gebeurd is. Maar dat is het helemaal niet, zegt Fouad. Het gaat over een gijzeling, foltering, verdrinking in een bad, slagen en verwondingen, psychologische terreur, een misdaad.
geef die foto een platform, alsjeblieft. Dus de reden dat ik deze aflevering graag wou maken, was omdat ik graag iets over exorcisme wou doen. En toen ik op deze zaak kwam, was ik verbaasd, omdat ik exorcisme echt link met het christelijke geloof. Mm-hmm. Uiteraard door alle horrorfilms die erover worden gemaakt. Dus ik vond het enorm interessant om te zien dat het iets is dat over de religiegrenzen heen gaat, zeg maar. Dus we hebben ons ook even verdiept in exorcisme, zwarte magie, eerst in de islam en later ook in andere geloven. In het artikel van Humo laten ze de antropoloog Philip Hermans aan het woord. Waarom niet jij?
Omdat ik
jij
geen...
bent mijn favoriet antropoloog.
Humo, bel mij.
Ja, maar echt, please. Mijn lievelingsantropoloog was niet beschikbaar. Nu, Philip Hermans heeft ook een boek geschreven. Over
ja,
die...
ik denk dat die man wel net... Ik zou een Xavier'tje doen. Ja, snap je? Ja, ja. Ja, bel mij gerust, ik weet alles.
Maar eigenlijk niet. Maar hij heeft zich verdiept in de Marokkaanse volkscultuur. En hij schreef het boek De Wereld van de Djinn. Ik wil ook even zeggen, voor iedereen met een alcoholprobleem dat heel de tijd denkt dat wij djinn zeggen, de drank is... Het is djinn, D-J-I-N-N.
Ja.
Ik wist hier niks van. Ik heb deze info tot mij genomen als suiker. Echt, ik vind dit zo boeiend. Dus, blijkbaar zouden bijna alle moslims...
Het is jammer dat jij geen antropoloog... Allee, antropologie hebt gestudeerd. Ik denk dat dat ook echt iets voor u zou
zijn. Ja, dat zou iets voor mij zijn. Ja. Maar ik zou mij zo verliezen hierin.
Ja, dat snap ik. Het is ook heel veel rabbit holes. Ja. Maar op de goede manier. Maar,
ja, dat zou...
Heel interessant.
Ja. Ja, maar ik zou... dus ik zou dan zo iets lezen voor een examen en dan zo mij daarin verliezen en dan zo de rest niet geleerd hebben.
Ja, ik snap het.
Dat
ja.
zou ik weten.
Happen to me.
Ja, van, kan ik mij levendig voorstellen. Blijkbaar zouden dus zo goed als alle moslims geloven in het bestaan van djinns. Ze staan beschreven in de Koran. Ze zouden geschapen zijn door Allah. Daarin wordt gezegd van, kijk, het is je hebt mannelijke en vrouwelijke djinns, goede en slechte, gelovige en ongelovige. Ook djinns trouwen en krijgen kinderen. Ze kunnen door muren vliegen, in lichamen treden. Soms komen ze naar onze wereld en dan hebben ze bijna eigenlijk altijd slechte bedoelingen. Het is een beetje de cultuur van geesten en spoken dat wij hebben. Dat bij de islam ook beschreven staat. De officiële islam is heel duidelijk. Ze laten geen zwarte magie toe. Ze erkennen wel het bestaan ervan. Dus zo van... Het is een beetje zoals hard drugs in België. Zo, we weten dat het bestaat, maar het mag niet. Raar. Mensen, en that would have been me, gaan dan naar mensen die zichzelf tovenaressen noemen om anderen te laten betoveren en om rekeningen te vereffen. Er was een hele leuke getuigenis in het artikel. Een vrouw die vertelt dat haar broer in het slachthuis van Anderlecht werkt. En er was een vrouw die aan hem op een dag kwam vragen om ezelsoren. Dat is een vrij specifieke vraag. Die man was zo, nee, sorry, niet in ons gamma, maar wilt je graag dat ik het bestel? En wat gaat je daarmee doen? Waarschijnlijk oprecht geïnteresseerd in hoe maak je dat klaar om te eten. Daarvoor ging die vrouw dat niet gebruiken. Ze had het nodig voor hekserij. Ze gingen er een drankje van maken die ervoor zou zorgen dat de persoon, je echtgenoot, aan wie je het zou serveren, zo stom wordt als een ezel. Ja. Vind ik heel fascinerend.
Ja, zeker.
Vind ik heel fascinerend. Dus... Die djinns, waar zitten die? Die zitten overal. Maar waar loop je het meeste risico om er eentje in je lichaam te krijgen? Dat is in grotten, riolen, slachtplaatsen en mijn grootste angst, de wc.
Dat ze zo...
Nog elke dag ga ik op een wc zitten, één keer. Soms bij mij thuis, soms op het werk. En denk ik, en nu gaat er een cobra in mijn vagijn bijten.
Inderdaad, die angst is ook bij mij aanwezig.
Dus die angst is er. En nu besef ik misschien dat ik dus eigenlijk gewoon heel mijn leven al bang heb van de djinns die in mij kunnen komen.
Zit er al eentje in u?
Ja, oké. Maar ik wil het niet belachelijk trekken, want ik snap de... maar dus zo komen ze tot bij u. Mm-hmm. Ze hebben ook voedingsvoorkeuren. Namelijk, ze hebben heel graag bloed en melk. Speciale keuze. Ik heb er drie opgeschreven dat gekende djinns zijn.
Ja.
Vind ik wel tof dat er celebrity-geesten zijn. Vind ik heel fascinerend. Zo heb je Aisha Candisha. Ze is een hele mooie vrouw. Zij verschijnt dan voor mannen en ze verleidt hen. Maar dan blijkt achteraf dat ze lelijk is en bokkenpoten of kamelenpoten heeft. Je hebt Pasha Hamu. Dat is een mannelijke djinn die heel sterk is en heel graag bloed heeft. Fuck him, want hij zorgt voor zware menstruatie bij vrouwen. En hij drijft mensen tot overmoed, alcoholisme en automutilatie. Vind ik minder grappig dan een mooie vrouw die dan ineens bokkenpoten heeft. En dan als laatste heb ik nog de Oum Soubien opgeschreven. Ook zij is een bevallige jonge vrouw, maar eigenlijk is ze stokoud, heeft ze slagtanden en er komt rook uit haar neus. En zij valt specifiek twee bevolkingsgroepen aan. Zwangere vrouwen en kleine kinderen.
Great.
Sorry, dit klinkt echt als mijn ouders die inderdaad zeggen, ga slapen, want er komt onder uw bed Oum Soubien zitten. Heel veel moslims, ook geen orthodoxe of zeer streng gelovige moslims, geloven er een beetje in. Maar ze houden het abstract, ja, net zoals er bij ons mensen in geesten geloven. En het is eigenlijk pas als er iets misloopt in hun leven dat ze het eventueel een genezer gaan opzoeken. En in België werd er gezegd in het artikel, zou het vooral zijn voor psychische ziektes en voor lichamelijke aandoeningen hebben moslims vertrouwen op de klassieke geneeskunde.
Ja, ik wil daar nog over zeggen dat er ik heb er nu drie genoemd, maar het aantal djinns, zoveel dat er zijn, is zeer verschillend naar gelang de bron die je leest. Sommige Korangeleerden schatten dat het er wel 68 miljard zouden kunnen zijn. Dus boy, dat is...
Nu voel ik mij omringd door djinns.
Ja, ja, maar kijk, wie weet zijn ze er.
Maar ik zou heel graag... want dit is echt... I was today years old dat ik wist van het bestaan van een djinn. Dus als er moslimluisteraars zijn, laat het ons weten. Gelooft jij erin? Gelooft jij erin zoals wij christelijke mensen in geesten geloven? Hoe gaat je ermee om? Zijn er speciale dingetjes dat je doet? Ik ben benieuwd.
En ik weet nu niet of dat jij dat hebt gezegd, maar kijk, de echte door de islam erkende rokja moet dus door... effectief.
Nee, daar zeg maar, want dat heb ik nog niet gezegd.
Ja, moet dus wel door een Korangeleerde gebeuren. En dat is natuurlijk belangrijk voor heel dit verhaal. Want we hebben heel veel gehoord over folteringen en martelingen en dergelijke meer. Maar eigenlijk, de demonen, de djinns, kunnen uitgedreven worden, maar enkel en alleen door Koranverzen te citeren. Hè. Er staat in het artikel, zonder die hele poespas van in Schaarbeek, wat zich daar heeft afgespeeld, doet me meer denken aan leerlingtovenaars die niet weten hoe ver ze kunnen gaan.
Het lijkt mij ook, dus dat citeren of dat reciteren van die Koranverzen, lijkt mij ook iets heel, maar misschien interpreteer ik het fout, omdat dat zo repetitief, dat je een soort van meditatie-trance komt. Wat iemand die psychisch onrustig is, wel rustig kan maken. Dus ik kan wel begrijpen van waar het reciteren komt en om tot iemand te geraken. Ofzo. Ik snap wel van waar de niet-traditionele insteek is. Maar het is goed dat ze er duidelijk over zijn dat hetgene is dat helpt en al de rest helpt.
Nu, we hebben het over de islam gehad, maar ja, bon... laten we wel wezen, dit is niet enkel en alleen een islamitische aangelegenheid, zoals wordt gezegd. We gaan het even hebben over het christendom. Ik heb een paar voorbeelden waar het blijkt dat ook in het christendom het wel zeer degelijk aanwezig is. Zo zou Paus Franciscus in 2013 op het Sint-Pietersplein in Rome zogenaamd zelf een duiveluitdrijving hebben uitgevoerd toen hij zijn handen op het hoofd heeft gelegd van een man met een beperking die daar, zo staat in het artikel, raar op reageerde. Ik weet niet wat daar verder mee bedoeld wordt. Nu, de christelijke exorcisten die hadden meteen zoiets. Die handoplegging, dat is een van onze methodieken. Hè? Dat weten we wel, dat weten we hoe dat we dat moeten gebruiken. Dus volgens die exorcisten heeft Paus Franciscus ook aan exorcisme gedaan. Nu, het Vaticaan daarentegen zegt dan weer dat de paus gewoon wou bidden voor die man. Maar de paus himself heeft dan op zijn beurt gezegd dat priesters niet moeten aarzelen om bij bepaalde spirituele stoornissen een exorcist in te schakelen. En dit vond ik heel apart. Dus we hebben hier in België de website Kerknet. www.bijzonder.be.
Ik ben het nog eens gaan nakijken.
Ik ben het ook gaan nakijken en het staat er nog steeds op. Die verwijzen in een nieuwsartikel naar een opleiding voor exorcisten in het Vaticaan. Dat zou een initiatief zijn van het Sacerdos of Sacerdos Instituut in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Exorcisten. Dus die hebben daar dan zo'n cursus gehouden en daar bericht kerknet.be over.
En alarmerender is, er is een internationale vereniging voor exorcisten.
Ze zijn er. Ze zijn er.
Ze hebben dan in het artikel van Humo zijn ze dan nog naar de abdij van Averbode gebeld. Maar dat er dus paters zijn die regelmatig nog werden gevraagd werden voor exorcisme. Dus die interviewer vraagt van, over hoeveel mensen spreken we dan? En zo, jaarlijks zijn dat toch wel een duizendtal mensen geweest. Maar nu is het veel, veel, veel minder. Dus ze dringen nog eens aan en ze vragen, en hoeveel dan juist nu, als het veel minder is? Ja, er komen wel nog dagelijks mensen langs voor een exorcisme. Ha, wat?
Zie, dus iets wat er nog heel veel voorkomt, hè, en dat wist ik niet.
Ik ben echt, I'm shook. En echt, allez, iedereen moet doen wat dat hem wilt. Iedereen moet geloven in wat dat hem wilt, maar dit heeft niks meer te maken met geloof en liefde en vriendschap en de deugden. Hè. Mm. Vanaf dat het woord exorcisme valt, get out.
Ja, inderdaad. Get out. Dus, Knak is ook gaan vragen, hoe zit dat bij het jodendom, als we dan toch aan het overlopen zijn. En daarin wordt gezegd van, kijk, ja, bij ons gaat het niet echt om de duivel, maar om de zogenaamde dieboek. Dus joden geloven dat als er iemand sterft, die persoon zijn ziel wel blijft bestaan, maar er zijn uitzonderlijke gevallen waarin die ziel, een zondige ziel, een tweede kans kan krijgen om zich in een ander mensenlichaam te gaan verbeteren.
Dus als je het verpest hebt in je eerste leven, is het... Doet je niet meer mee?
Tenzij je een uitzonderlijke kans... Je hebt een zondig... zondig leven. En dan zijn er uitzonderlijke kansen waarin dat je...
Ja, het is zo'n beetje Rad van Fortuin, 1 om de 10.000.
Okay. Exact. Nu, wat daar het gevolg van is als die boek dan in een ander menslichaam komt te zitten, is dat je bijvoorbeeld nare dromen kunt krijgen die niet uit jezelf lijken te komen... Mm-hmm. Of die je ook helemaal niet kunt plaatsen. Maar, zo wordt er gezegd, rabbijnen gaan geen exorcisme toepassen, maar die gaan wel diepgaande gesprekken voeren met die persoon in kwestie. Maar wordt er in de artikel gezegd, ik betwijfel ten zeerste of ze zich ook inlaten met georganiseerde en soms gewelddadige duiveluitdrijving. Dus die persoon die ze in het artikel hebben geïnterviewd, ja, die zegt, gebeurt niet. Nee. Maar bon, je weet natuurlijk nooit wat dat er clandestien gebeurt allemaal.
Ik vind het maf dat zoiets is dat in alle culturen, in alle tijdsgeesten terugkomt.
Ja. Ja, inderdaad. Dus om maar gewoon echt duidelijk te maken dat het niet alleen in de islam is, dat er hier geen reacties op komen van... Ja, je weet wel. Nee. Dus voilà. Nu, de familie van Latifa, om daar even terug naar te gaan.
Ja.
Die zijn uiteraard verbijsterd. Hè? Die zijn woedend over die milde straffen die ze in die correctionele rechtbank hebben gekregen. Dus die gaan in beroep. En ze zeggen van, kijk, wij willen gewoon naar het Assisehof en dat die zaak daar behandeld wordt. En inderdaad, ze krijgen die kans. De zaak gaat naar Assise. En die zaak werd dan gekwalificeerd als foltering.
Ja. Dat was nodig om ze in assise
te krijgen.
Inderdaad.
Wie staat er dan terecht? Mourad, Abdelkarim, Xavier en de assistentes Jamila, Fatima en Hayate. Nu, Mourad, Xavier, Jamila en Fatima worden schuldig geoordeeld aan folteringen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. Xavier werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor het voortzetten van de behandeling, ondanks de verslechterende toestand van het slachtoffer en de bezorgdheden die hij hierover had geuit. Dat staat in het arrest geschreven allemaal. De twee andere beschuldigden, Abdelkarim en Hayati, werden eveneens schuldig bevonden aan de folteringen, maar werden vrijgesproken van de verzwarende omstandigheid van de dood van Latifa. De juryleden waren van oordeel dat Xavier en Mourad de twee verantwoordelijken waren voor de slagen die de dood hebben veroorzaakt.
Ja.
Dan. De jury oordeelde ook dat Jamila en Fatima hadden vastgesteld dat het slachtoffer zich in een coma bevond. En die hebben dan daarop niet de hulpdiensten opgeroepen, hè, waardoor dat ze zich ook hebben schuldig gemaakt aan schuldig verzuim. Nu, Jamila heeft ook nog eens geprobeerd om Latifa nog te laten braken, terwijl ze al buiten bewustzijn was, hè, wat dat door de wetsdokters als zeer gevaarlijk wordt omschreven. Ja, natuurlijk, als je buiten bewustzijn bent en je gaat nog braken, ja, dan is de kans reëel dat je daar natuurlijk ook gewoon in stikt. Daarnaast oordeelde de jury ook dat Abdelkarim enkel in juni 2004 was tussengekomen, dus bij het begin van de sessies, en dat hij dus niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor de dood van Latifa. Maar ze maken ook die overwegingen voor Hayate, en daar zeggen ze, ja, dat klopt niet, want ja, zij had sinds 29 juli geen contact meer met het slachtoffer. Mm-hmm. Of werden weerhouden, dat is... Dus ik denk dat het... hetzelfde is. Dus ja, ook bij haar zeggen ze van...
Sorry,
hebben het hier al over gehad.
Deze
hè?
Petitie ga ik nogmaals opstarten. Het woord weerhouden en in context van wel of niet moet stoppen.
Ja, en ik denk dat het dan in Nederland ook weer omgekeerd is. Dus, dus kijk, bij haar zeggen... Ik ga het even duidelijker zeggen. Dus ja, bij Hayate zeggen ze ook... Kijk, zij is ook niet verantwoordelijk voor de dood van Latifa, omdat zij geen contact meer had vanaf 29 juli. En ze is gestorven 5 augustus. Okay. Dus dan op het Assize-proces zijn uiteindelijk Murat en Xavier tot 9 jaar cel veroordeeld wegens het folteren van Latifa. Jamila en Fatima werden voor dezelfde feiten veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. En Abdelkarim en Hayate kregen dan weer 3 jaar met uitstel. Dus ja, beter, maar
niet veel beter.
Niet veel beter, nee, inderdaad.
Familie is uiteraard nog altijd diep ontgoocheld, maar die kunnen aan hun rouwproces beginnen. En je zou denken, hier stopt het dan. En dan kwamen wij een recent artikel uit 2017 tegen. En aan het woord is Abdelkarim, die trots vertelt over zijn werk als exorcist. Want hij is nog altijd aan de slag. Hij verbergt dat ook niet. En hij zegt in het artikel, ik ben constant bezig met duiveluitdrijvingen. Mensen blijven naar mij komen. Ik heb er al meer dan 1000 gedaan. Hij minimaliseert zijn veroordeling en hij zegt, ik wou zelfs in beroep gaan tegen de veroordeling, maar mijn advocaat heeft mij dat afgeraden. Het enige wat ik wou doen, was Latifa helpen. Haar ouders zijn mij dankbaar geweest. Ik word hier zeer agressief van, maar ik ga het toch afmaken. Hij zegt, toen Latifa stierf, zat ik trouwens in Marokko. Ik had haar geadviseerd om de rituele genezing zelf te doen, maar ze is uiteindelijk in het ziekenhuis gestorven en niet thuis. Ik heb tijdens het proces ook tegen de politie gezegd dat ze altijd welkom zijn bij mij om eens te komen kijken naar zo'n duiveluitdrijving. En ik heb het ziekenhuispersoneel van het ziekenhuis voorgesteld om aan de ingang van hun psychiatrie Koranversen te reciteren. Ik ben ervan overtuigd dat ik zoveel zieke mensen zou kunnen helpen. What the fuck sluit deze man op?
Deze man is toch de Lulu?
Oh my god, echt waar. Hier word ik kwaad van. Ik word daar echt heel kwaad van.
Ja, tuurlijk. Dat is gewoon het niet inzien dat je... Ook al ben je niet rechtstreeks verantwoordelijk, maar je bent toch tot op zekere hoogte zeer, zeer verantwoordelijk.
Maar dit is toch zo'n God-complex of zo? Hè? Van ja, willen oordelen
absoluut
over.
En het gewoon niet willen inzien, het niet willen erkennen dat je iets fout hebt gedaan. En binnen dan dat gegeven het aanzien krijgen van ik ben degene die al duizenden exorcismes heeft gedaan. En daar hoop gaan, terwijl je weet dat je onzin aan het verkopen bent.
Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En je ziet, het loopt slecht af, hè. Mm-hmm. En ook, hij gaat dit blijven doen. Dit gaat nog eens slecht aflopen. Ah, dat weet hij gewoon. Dat weet hij gewoon.
Ja, ook al kan hij zeggen van ja, er zijn er 999 goed gegaan. Ja, als er één, als het duizendste fout gaat, ja... Ja, nee.
Niet
vooral in dit ongekaderde gegeven. Ik bedoel, ja, er lopen wel altijd dingen fout, maar de risico's zijn zo reëel. Wie weet wat die andere 999 mensen eraan over hebben gehouden.
Ja, inderdaad. Ja. En zo zie je, ja, extremisme is gewoon nergens goed voor. Hè. Je ziet de familie van Latifa was goed. Ze was op die manier wel goed omringd. Mensen die op een zeer gezonde manier naar geloof en religie keken. Mm-hmm. Wat dat echt prima is. Maar als je verdwaalt in radicale omgevingen, dan ja, dat komt gewoon niet goed.
Nee. Voilà. Ja, het was een heel, heel boeiende zaak. Vooral ook omdat hem hier ja, in Schaarbeek is gebeurd, ja, ja, echt vlak bij ons. En dat dat gewoon nog steeds gebeurt.
Ja, ja, want allee, dit leest als een slechte horrorfilm, hè, maar dit is recent realiteit, gebeurd, ja. En realiteit. Ja. Interessant. Ik ben blij dat ik er mij even in heb kunnen verdiepen.
Zeer zeker. Voilà. Ja. Goed.
Dank u om te luisteren.
Ja, dank u allemaal. Ik dacht dat je dank u tegen mij is.
Ook dank u. Dank u dat u bestaat.
Dat is graag gedaan. Met veel plezier.
Love you all.
Bye, babies.
Bye-bye.